Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelfzoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen, Mieke en Helene. En ik ben zo dankbaar dat ik hier op een vrijdagmorgen in Adik mag zitten. Om te horen van jullie wat Adik juist is. Hoe dat die werking werkt, zodat we aan mensen kunnen uitleggen ja, wat jullie doen. Dat is het opzet van deze podcast. En jullie zagen daar zitten om dat te doen.
Ja.
Dus ik stel voor dat jullie je voorstellen. En misschien beginnen bij Mieke?
Ja, ik ben Mieke. Ik ben directeur van Adik. Sinds enkele jaren. Ik ben eigenlijk een beetje in de verslavingszorg ingerold als stagiair. En ik ben daar blijven hangen, omdat dat een doelgroep is of een werking is dat mij heel hard interesseerde. En waar ik nog altijd heel graag in werk. En zo zit ik uiteindelijk hier.
Ja, Helene.
Ik ben Helene. Ik heb een traject gelopen in Adik in het verleden. En ik kom denk ik vandaag een klein beetje mijn ervaring daarin delen. Voilà, ik denk dat dat zo wat omvattend is wat ik vandaag mijn bijdrage zal zijn hier.
Ja, dus je hebt hier een traject gelopen.
Ja.
Je bent hier opgenomen geweest. En hoe moedig is het dat je dat hier wilt vertellen? Dat mensen vanuit die blik ook kunnen horen ja, hoe dat hier werkt.
Klopt.
Want dat is toch nog een andere ervaring natuurlijk dan als je hier werkt.
Zeker, ik denk dat dat ook dat het heel welkom is om te horen soms dat het ook wel allemaal oké is verlopen. Ik heb heel wat verschillende trajecten doorlopen in Adik. Zowel het residentiële stuk als het ambulante stuk. Dus ik denk dat ik daar later zeker wel wat topics kan aanhalen in de verschillende behandelprogramma's. Die ik heb doorlopen, enkel het moeder-kind-programma. Maar daar komt straks nog wel wat meer uitleg over. Daar heb ik niet aan deelgenomen. Maar de andere stukken zeker wel. Ja, daar kan ik wel wat over vertellen.
Oké. Want je bent directeur. Ja. Weet je van dit grote centrum, waar dat jullie al lang werken, met mensen met verslavingsproblematiek. Mm-hmm. Kan je zo in grote lijnen vertellen wat Adik juist is, wat jullie allemaal doen?
Ja. Ja, Adik staat voor het Antwerps Drug Interventiecentrum. Dat is een psychosociaal revalidatiecentrum, zo noemen we dat. Wij voorzien een divers aanbod eigenlijk voor mensen die problemen ervaren met hun druggebruik. En zoals Helene zei, we hebben een aanbod zowel residentieel, dus in opnamevorm, als ambulant. Hè, dat mensen hier gewoon op gesprek kunnen komen.
Ja, ambulant is op gesprek komen.
Ja, inderdaad. En residentieel is bij ons opname. Dus mensen komen dan echt een tijdje bij ons in ons gebouw, verblijven ze daar om aan hun probleem te werken.
En hoe werkt zo'n opname juist?
Dat is een beetje verschillend, want we hebben verschillende programma's. We hebben 4 residentiële programma's en dan 1 ambulante werking. En die residentiële programma's die verschillen ook eigenlijk qua duurtijd. Het kortdurende programma is bij ons het zorgprogramma. Dat is zeer kortdurend, dat is 7 dagen maximum. Dus mensen komen dan echt eigenlijk daar in crisis aan. We noemen dat ook een beetje ons crisisprogramma. Mensen komen naar daar om even uit die crisis te kunnen stappen, even time-out, tot rust te kunnen komen, echt te stabiliseren. Er hoeft niet veel, je hoeft nog geen hulpvraag echt te hebben. Je hoeft nog niet uitgemaakt te hebben, wil ik nu stoppen of niet, maar er is een crisis en daar wil je even uit. En die mensen komen dus 7 dagen bij ons en dan stopt het ook wel na die 7 dagen.
Ja. Want wat kan een crisis dan zo zijn?
Dat kan zijn gebruik dat echt te veel wordt. Dat de omgeving zegt, hey, stop, dit kunnen we meer trekken. Dit gaat echt niet meer. Dus dat kan zijn de omgeving die heel hard aangeeft van, dit kan niet voor ons. Maar dat kan ook gewoon de persoon zelf zijn die merkt van, oei, dit loopt hier niet meer. Dat wordt hier te aanwezig in mijn leven. Dus dat kan voor iedereen een beetje anders zijn, die crisis.
Maar tijdelijk een veilige context waarin geen gebruik kan
waar dat een omkadering is, waar, ja. dat het, waar dat rust kan gevonden worden.
Ja, klopt.
En waar het middel niet kan gebruikt worden.
Ja, klopt. Ja. Ja. En inderdaad, daar hoeven ze nog niet veel, hè. Dat zeg ik qua therapie. Maar je merkt wel, kortdurend dat dat ook is, dat dat heel wat teweeg brengt bij die mensen. Dat zit heel wat in gang, want zoals gezegd, ze kunnen dat niet gebruiken. Dus dat is echt 7 dagen zonder een product, onder begeleiding van onze arts, hè, die ook wel kijkt van wat kan dat hier allemaal. En we merken, maar dat is zeker niet het doel van dat programma, dat mensen wel wat beginnen vragen te stellen van, wil ik dit nog wel? Of is dit ineens een stap naar verder herstel? En dat zou dan kunnen bij ons, want wij hebben ook een ontwenningsprogramma. Een ontwenningsprogramma, dat bestaat een ontwenningsmodule en een oriëntatiemodule. En mensen kunnen kiezen voor beide modules of voor één van die twee modules. Maar daar, dat zegt het woord al zelf, gaat heel wat aandacht naar de ontwenning toe. Mensen bouwen daar af van het middel of stoppen met het middel dat ze gebruiken. En er verder wordt er heel hard aandacht besteed aan eigenlijk inzicht te krijgen in uw probleem, in wat dat middel met u doet, waarom dat je dat middel gebruikt. Kijken van, ja, welke impact heeft dat hier op mijn leven en wil ik dat nog wel? En als ze dan uiteindelijk een keuze maken voor verder na die ontwenningsmodule, kunnen ze bijvoorbeeld samen met ons gaan kijken, oké, wat geeft mij hier de meeste kans om na die ontwenning nog wat dit herstelproces kunnen verder te zetten? Dan gaan we samen met hen kijken, wat heb jij nodig op langere termijn? En dan noemen we dan ons oriëntatiemodule. In die module gaan we dat echt uitspitten. Gaan we echt naar je verschillende levensdomeinen kijken, waar dat er misschien wel wat stappen in gezet kunnen of moeten worden.
Dus heel breed kijken naar het verhaal en het leven van mensen. Ja. Om te zien wat is er nodig om stabiliteit te houden.
Ja.
Om een welzijnsgericht leven te kunnen leiden, denk ik.
Inderdaad, we gaan echt. Ons doel is om die mensen, of ja, voor hen, hè, want dat is voor iedereen verschillend, wat zij als een kwaliteitsvol leven zien. En dat gaan we proberen te bewerkstelligen samen met hen.
Ja. Ja.
En dat is in ons ontwenningsprogramma. We hebben ook een ontwenningsprogramma voor teruggebruikende ouders met kinderen, zoals Helene al aangaf. Hè. Ons moeder-kindprogramma wordt dat ook wel eens gezegd. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde traject, alleen een heel groot verschil daar is dat de kinderen mee in opname komen. Dus je hebt de teruggebruikende ouder en die komt samen met zijn of haar kinderen in opname.
Dus het kan ook met papa's?
Het kan ook met papa's.
Als je zegt moederkind, het kan ook vaderkind
zijn. Het kan ook papa-kind zijn,
Of moeder-vaderkind.
Nee, dat gaat niet. Omdat we in een groepsprogramma zitten. Een groepsprogramma brengt groepsdynamieken met zich mee. Dat is niet evident om als koppel in zo'n groepsprogramma te fungeren, qua veiligheid ook naar andere bewoners toe. Maar ook, wat zien we vaak, als koppel, je gebruikt samen. Dat is heel verbindend, dat gebruik. En wij gaan dat juist wegnemen. Dus dat is niet evident om dan als koppel daar nog te staan. Dus als je intensief met koppels wilt werken, moet ook heel intensief rond die relatie gaan werken. En dat is niet de insteek van dat programma.
Ja, het zou te veel in één pakket zijn,
klopt,
zeg je.
Ja. Dat neemt niet weg dat we die vraag wel krijgen. En dat we dan echt wel proberen te kijken, hoe kunnen we toch als, of wij, had ik met dat koppel aan de slag gaan. Dus we hebben al meermaals bijvoorbeeld de mama met kinderen bij ons in opname gehad, in het ouder-kindprogramma, en dan de papa tegelijk in ons ontwenningsprogramma.
Ja.
En dan proberen we zoveel mogelijk verbinding te maken met de twee programma's. Dat de papa heel hard betrokken wordt, ook rond dat ouder-kind-stuk. Zodat we zowel samen eigenlijk dat traject kunnen afleggen. En daarnaast hebben we ook nog ons behandelingsprogramma. En dat noemen wij ons langdurig residentieel programma, want dat is eigenlijk een opname als je de twee modules daar doet. Want je hebt daar de leermodule en de resocialisatiemodule. Als je die twee modules gedaan hebt, heb je toch wel een opname ongeveer van 9 maanden achter de rug.
Dat is intensief.
Ja.
Van tijd toch al.
Ja, klopt. In die leermodule gaan we echt die verschillende levensdomeinen aanpakken, hè, zoals we in die ontwenningsmodule of ontwenningsoriëntatiemodule daar die zijn gaan kijken van op welke levensdomeinen moet er gewerkt worden, wordt in dat behandelingsprogramma eigenlijk die levensdomeinen echt aangepakt. En dat is ongeveer een 4-tal maanden. Dat we echt gaan kijken waar jij nodig om daarna voor dat clean leven te kunnen gaan, voor dat kwaliteitsvol clean leven. Dat vinden we belangrijk. En dan komen ze uiteindelijk in onze resocialisatiemodule. En dat is echt dat gaan leren. Echt wat je geleerd hebt, gaan omzetten in de praktijk. In een van onze studio's die we in Addict ter beschikking hebben, wonen ze eigenlijk al op hun eigen. Hebben ze ons nog wel heel dichtbij
om wat zaken op te nemen, maar eigenlijk doe je dan al heel veel zelf en ga je echt een beetje de toetsing aan de praktijk
waarmaken. Een won-situatie van jullie uitgestuurd, met begeleiding van jullie, maar gaandeweg meer in eigen beheer.
Ja, klopt. Ja. Dan is het echt de bedoeling als ze in die studio wonen, dat ze eigenlijk een daginvulling hebben. Dat kan gaan terug studies die ze hervatten, maar dat kan ook gaan over echt gaan werken, vrijwilligerswerk. Maar het is echt de bedoeling dat ze een daginvulling hebben.
Ja. Dat is intensief. Als je heel dat traject doet, maar soms ook wel nodig.
Ja.
Om mensen uit een heel hardnekkige verslaving te krijgen.
Hè? Ja, klopt. Ja. Ja.
Dat zijn al 3 programma's dat je verteld hebt, hè?
Dan 4. Ja. Ik heb ons zorgprogramma verteld. Ik heb ons ontwenningsprogramma, ontwennings voor kinderen en behandelingsprogramma.
Ah,
dat zijn de residentiële programma's, dus echt de opnames. En dan hebben we onze ambulante werking. Ook een hele belangrijke, want die kan eigenlijk plaatsvinden in eender welk tijdstip van je traject. Dat kan heel hard beginnend zijn, als je nog maar net de hulpverlening eigenlijk betrekt in je leven, als eerste stap naar. Maar dat kan ook op het einde van, of na een behandeling komen, na een opname komen, als een vorm van nazorg.
Dus mensen kunnen in een ambulant traject instappen, voor een eventuele opname, los van een opname, na een opname.
Ja,
oké, dat is een apart aanbod gekoppeld aan de rest van jullie kader.
Ja,
er zijn heel veel combinaties mogelijk. Dat maakt het ook wel uniek in dat opzicht, denk ik. Want zoals bij mij is het eigenlijk ook een beetje zo gelopen dat ik eerst in het ambulante traject ben terechtgekomen om dan uiteindelijk wat meer zicht te krijgen op wat mijn noden daarin waren. En op die manier heel stelselmatig elke keer opnieuw aftoetsen van kan ik daar nog iets in doen? Zijn er nog andere programma's voor mij eventueel nuttig of worden die voorgesteld? Dus dat is wel, en je kunt daar dan ook een heel stuk in switchen, is dat dan toch niet zo? Er wordt heel veel gekeken naar oriëntatie met al die stukken, denk ik. Met de ambulante begeleiding, met mensen van het ontwenningsprogramma. Die doen allemaal mee, of die denken allemaal mee na over dat oriëntatiestuk van cliënten, denk ik.
Ja.
Het is wel fijn dat dat allemaal wordt meegenomen, die voorgaande stukken.
Want hoe ben jij tot hier geraakt, tot in Eddick? Want je zegt, ik ben begonnen in het ambulante stuk.
Klopt.
Wat was daarvoor, waardoor dat je hier geraakt bent?
Dat is door... destijds was er een voorwaarde om thuis te mogen blijven als ik naar de psycholoog zou gaan. En die heeft mij uiteindelijk doorgewezen naar een van de ambulante begeleiders bij ADIC. En omdat dat toch wel wat op de voorgrond stond in mijn leven. Op dat moment verslaving, ik leed daar heel hard onder. En alle dingen die ik daardoor alleen niet meer kon doen, omdat dat mijn leven toen op dat moment zo bepaalde. Dus dan ben ik eigenlijk zo bij een ambulante begeleider van ADIC terechtgekomen. Heb ik daar een aantal gesprekken gehad. Maar voor mij ook nieuw was, denk na een tweede of een derde gesprek, werd daar de vraag gesteld om mijn moeder mee te nemen. Wat voor mij heel nieuw was. Voor mij was dat zo wel een beetje, oké, mijn netwerk wordt hierin betrokken. Wat voor mij wel wat schrik was, maar uiteindelijk ook wel de... keerpunt is geweest in mijn beslissing daarin, is dat ik echt wel voluit heb gekozen om een traject in te gaan in ADIC. Want alles dat ik daar kon zeggen, werd een stukje opengetrokken. En dat werd toen zo wel heel confronterend, waardoor ik die stap heb kunnen nemen, denk ik, om effectief daar iets mee te gaan doen. Want dat blijft altijd zo wel... voor mij was dat toen toch zo... was dat wel moeilijk om... dat voor mijzelf te doen. En dan komen daar wat mensen van je omgeving bij. En dan was dat wel zo een duwtje naar... wat eigenlijk een hele goede beslissing is geweest om die daarmee te betrekken. Waar ik ook wel heel lang boos om ben geweest. Ja. Want ik was heel kwaad om te doen. Dat zo is gegaan. Ik dacht, ik heb hier precies niks meer te zeggen. Maar uiteindelijk is dat wel altijd mijn eigen beslissing geweest. Ja... dat was nieuw, dat daar ook rekening mee werd gehouden. In andere programma's trouwens ook. Dat stuk netwerk betrekken is een heel groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een psychiatrie of een psychiatrische opname. Het zal nu wel een stuk veranderd zijn, denk ik, maar destijds, zeg maar 10 jaar geleden, was dat toch nog niet zo. Werd netwerk niet echt betrokken in een psychiatrisch centrum. En dat was hier wel, en dat was heel nieuw voor mij.
Ja.
Het heeft ook wel heel veel impact op een traject.
En met veel weerstand in het begin, hoor ik u zeggen.
Absoluut.
Maar waar je ook heel dankbaar voor bent en waar dat de klik om iets fundamenteeler misschien te veranderen, daardoor misschien wel gemaakt is eigenlijk.
Zeker, zeker. Zo dat systematisch werken met dat netwerk is echt, denk vaak een cruciaal punt. Ik denk dat daar veel meer aandacht aan besteed mag worden om heel dat stuk in kaart te brengen. Zover dat kan natuurlijk, hè. Maar ja, dan denk ik dat dat een heel groot verschil maakt. Je moet er uiteindelijk ook mee verder, na die opname. Dus dat is heel goed dat daarvoor of tijdens die opname al heel veel aandacht aan wordt besteed. Want je komt wel buiten en je staat daar dan wel, met je netwerk of zonder. Maar dat hangt allemaal wat vanaf hoe hard dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Je wordt daar niet volledig van afgesloten, gelukkig. Die worden heel erg betrokken in zover dat dat gaat in dat programma. Ja. En dat is heel fijn. Wordt ook begeleid. Je staat daar niet alleen voor, dat is fijn.
Want hoe mensen in een verslaving gaan de weg, die al zonder dat ze het door hebben, meer en meer in isolatie komen.
Absoluut.
En als hulpverlening daar aandacht kan voor hebben, dan kunnen we dat wat verbreden.
Klopt.
Maar dat verslavingsbrein doet alle moeite. Om in dat patroon te blijven natuurlijk. En daar zit de weerstand dikwijls ook, denk ik.
Ja, ik denk in herstel gaan, in een opname gaan, is in herstel gaan met je connecties daarbuiten ook. Hè.
Ja.
En vooral dat, denk ik, dat daaraan gewerkt gaan worden, is heel waardevol. Vanaf die stap naar buiten, terug die reïntegratie een stuk te kunnen maken. Is heel fijn dat daar veel aandacht aan wordt besteed en sessies aan worden gewijd. En individuele sessies aan worden gewijd ook.
En ik denk ook, hoe veilig voelt het voor een kind dat er ook voor een ouder gezorgd kan worden?
Zeker.
Dat zijn zo van die dingen waar we niet altijd over nadenken, maar als een hulpverleningspakket, want dat moet ook mogelijk zijn natuurlijk, maar daar echt aandacht voor heeft, dan ontstaan er heel wat andere mogelijkheden.
Ja, dat is natuurlijk gehoord worden, maar die ouders zitten daar natuurlijk ook. Hè. Die verslaving is een familieziekte, treft iedereen rondom die verslaafde persoon. Dus dat is niet meer als normaal eigenlijk ook, dat die daarin wordt betrokken en dat die ook worden gehoord in hun beleving rond heel dat moeilijk traject dat daarvoor gelopen is. Dus iedereen moet daar een stuk van kunnen herstellen.
Ja, want als we dan Mieke haar een uitleg koppelen aan wat jij nu vertelt. Je bent begonnen in het ambulante stuk, je moeder betrokken. Hoe is het dan verder gegaan, Helene?
Ik heb dan, na het ambulante stuk, ben ik ingestapt in het ontwenningsprogramma. Dat heb ik goed doorlopen gehad. En dat was eigenlijk een klein beetje de verwachting van mijn moeder om terug naar huis te komen. En dat was voor mij op zich op dat moment niet het geval, omdat ik heel hard voelde dat ik daar niet klaar voor was. Ik 6 weken was voor mij te weinig om mijn patronen te doorbreken. Ik denk voor iedereen dat dat redelijk weinig is, 6 weken, als je zo lang ergens in vastzit. En dat was voor haar ook wel heel moeilijk. Ik heb toen gekozen om over te stappen naar het behandelprogramma. Zoals Mieke zei, inderdaad wel een aantal maanden duurt. En dat was voor haar toch wel een weerslag dat ik nog niet naar huis zou komen.
Ja.
En dat was ook wel een moeilijk moment, moet ik zeggen, om daarmee door te gaan. Maar wetende dat die eerste stap al gezet was en dat ik uit die omgeving was, was ook wel een rust en een soort van structuur dat mij heel goed deed. Wetende dat ik, als ik naar mijn omgeving zou terugkeren, het risico zou lopen in dezelfde patronen te hervallen en dan terug van opnieuw zou moeten beginnen. Dat wou ik, ik wou dat risico op die teleurstelling van mijn ouders niet lopen. Ja. Ik wou dat niet opnieuw meemaken eigenlijk. Eén keer was wel genoeg op dat vlak.
Dus je hebt daar goed leren verbinden met wat voor u nodig was om herstel mogelijk te maken, hoor ik.
Ja, maar ik ben ook wel heel blij dat daar, of heel dankbaar zelfs, dat daar ook heel veel ruimte is gemaakt voor mijn moeder om daarover te kunnen ventileren en over te kunnen spreken. Want dat heeft voor mij ook gemakkelijker gemaakt, zodat ik mijn eigen traject kon focussen. En dat stuk, dat ook wel heel moeilijk was om voor haar te dragen, dat wel mee opgevangen werd hier. Ja. In dat ik. Want dat is natuurlijk wel heel moeilijk om... Als je het gevoel hebt dat je dat ook allemaal moet dragen, dat is... Ja, dat is veel dan, hè. Dus,
waar nog kinderen soms niet de keuzes kunnen maken die nodig zijn voor zichzelf, hè.
Ja, en dat is, daar ben ik heel blij om dat dat dus wel kon, dat daar heel veel aandacht aan besteed wordt. Ja.
Maar je dynamiek heb je heel mooi omschreven, zo tussen moeder, kind en wat loskomen, eigen keuzes durven maken. Maar uw hulpverlening daar ook een mooie rol kan inspelen, dat je niet volledig met die verantwoordelijkheid moet zitten. Hè?
Klopt. Ja. Ja, klopt. En die periode van ontwenning, dat is ook emotioneel heel... echt een stuiterbal. Er komt zoveel op je af, je weet niet wat je voelt, maar je voelt wel heel veel. En dan nog die complexe gevoelens van je omgeving die daarbij bij komen kijken, dat zou enorm veel zijn om te dragen op één rug.
Ja, een mix van emoties die ineens in het kwadraat voelbaar worden.
Ja, die je moet kunnen plaatsen. Ja. Ja, wat wel heel fijn was, denk ik, dat ik ook heel hard heb geleerd in het ontwenningsprogramma, is dat ik eigenlijk mijn karakter van het stukje verslaving kon onderscheiden. Omdat dat is zoiets dat wordt in elkaar vermengd met de jaren heen. En je weet na een tijd niet, wie ben ik? Ben ik zo? Of is dat verslaving? En dat is... Door daar een stuk educatie ook mee in te krijgen in het ontwenningsprogramma, is mij dat duidelijk geworden dat ik die dingen kon splitsen. En dat ik mezelf daar ook niet heel de tijd, dat ik daar mezelf niet heel het kwalijk moest nemen. Oké, dit is verslaving, dat ben ik niet. Ik moet mezelf daar niet heel de tijd voor op het hoofd slaan.
Ja.
En dat was ook fijn om dat dan te kunnen teruggeven aan mijn omgeving. Van, ik begrijp het, maar dat is nu even mijn verslaving dat naar boven komt. En dat is heel fijn om dat stuk te kunnen onderscheiden, want dat is wel moeilijk als je het gevoel hebt dat je het niet kunt of zo.
Ja.
Ja.
Dan gaat dat direct over hoe kijken we naar verslaving.
Ja,
en dat is wel een van die belangrijke dingen waar dat jij een zeer mooie inleiding voor geeft, vind ik alleen, dank u. Maar zo dat onderscheid leren maken van mijn identiteit hoeft niet samen te vallen met al dit complexe en schadelijke verslavingsgedrag. Ja, want als we blijven van daaruit kijken, hoe kunnen we onze identiteit dan gaan vinden op een niet-schadelijke manier?
Ik denk dat dat heel moeilijk is als je die moment van nuchterheid niet kunt nemen. Dat wordt zo vermengd in elkaar. Hè.
Ja.
Ik denk niet dat je daar het onderscheid in kunt maken. Dat is heel fijn om dat te leren ontdekken als je nuchter wordt. Van wie ben ik eigenlijk? Mm-hmm. Wat is dat stuk verslaving?
Ja. Wat mag ik aan u vragen, Mieke? Mm-hmm. Hoe kijken jullie vanuit Adik nog wat verslaving is?
Problematisch druggebruik, dat grijpt in op alle aspecten in je leven. Hè. Dat heeft heel verregaande gevolgen voor een persoon, zowel geestelijk als lichamelijk voor een persoon. En voor ons is dan ook druggebruik problematisch wanneer we zien dat die verschillende levensdomeinen echt meer en meer worden aangetast. En als die persoon die gebruikt ook eigenlijk zich verder en verder isoleert van zijn omgeving, echt van deelname aan de maatschappij, dan spreken wij van, dit is hier problematisch. En dat is nooit één oorzaak vaak. Hè? Dus dat proberen we zo in kaart te brengen. En dat proberen we, we zeggen dan, we gaan multidisciplinair aan het werk, omdat we echt zo vanuit dat sociaal stuk bekijken, van hoe zit dat, maar ook psychologisch, van die persoon en wat speelt er allemaal. Maar ook medisch, hè? Je hebt het al aangegeven, wat dat allemaal in onze hersenen doet, en om dat ook uit te leggen aan de mensen die ermee te kampen hebben. Hè. Zowel de persoon die zelf verslaafd is, maar ook zijn netwerk. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, in heel wat begrip en in heel wat stappen kunnen zetten samen in dat herstelproces. We proberen onze bewoners, noemen we dat, hè, cliënten of bewoners, om eigenlijk echt om te gaan met hun eigen kwetsbaarheid, om daar zicht op te krijgen, om te gaan kijken wat wil die verslaving hier voor mij betekenen. Om daar ook sowieso dan vervolgens meer controle over te kunnen krijgen. Hè. Als je het begrijpt, als je ziet wat dynamieken dat er zijn. Hè. Zoals Helene zegt van het is dat stukje verslaving, maar wie ben ik dan?
Ja.
Want dat is bij iedereen een beetje anders. Iedereen is daar wat uniek in. En dat proberen we echt te gaan kijken van wie en wie hier voor ons zitten. Wat betekent dat voor die persoon? Wat zijn deze noden en behoeften daarin? En dan gaan we samen kijken ja, wat realistisch is. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Van wat is realistisch voor die persoon? Wat is realistisch voor dat netwerk? Hè? Want dat geeft Helene ook aan. Je hebt je eigen tempo, maar je hebt daar ook een netwerk rond dat wij heel belangrijk vinden. En die moeten ook kunnen of willen of de mogelijkheid hebben om te volgen en dat ook te begrijpen. En,
ja. En ook leren dat onderscheid maken. Dus ja. Een persoon met heel veel waarde ja. En heel veel krachtige kanten, ja. Maar gewoon een dynamiek van verslaving. Gaandeweg zich eens beginnen opdringen.
Mm-hmm.
En dat dat heel onbetrouwbaar gedrag kan geven. En dat dat niet altijd aan de persoon moet liggen. Dat hoor ik jullie toch ook zo zeggen,
ja.
Hè?
Ja, we proberen echt wel mee te geven van, oké, je hebt je verslaving. En dus in geval van Helene, oké, Helene, je bent verslaafd aan een bepaald middel, maar je bent nog veel meer dan dat.
Ja.
Je bent alleen. En daar gaan we naar op zoek. En vanuit die kracht weten wie ik ben en wat ik wil. Daar gaan we mee aan de slag, ja.
Ja, klopt. Het is ook een beetje zoals je zei, Mieke. Het is een stuk verslaving, identiteit zoeken en trauma dat er natuurlijk ook bij komt kijken. En wat die verslaving daar natuurlijk voor kon betekenen in het verleden. Hè.
Mm-hmm.
Dus het is heel belangrijk om dat samen uit te zoeken. Want ja, zolang je die patronen niet worden blootgelegd, ja, dan kun je er natuurlijk niet zoveel mee doen.
Mm-hmm.
Dus, maar dat is inderdaad voor iedereen heel anders.
Want dat moet nogal een heftig traject zijn. Hè? Je zo met kleine stapjes tot dat bewustzijn komt, voelt van ik zie het wel zitten om in hulpverlening te gaan. En je gaat altijd wat dieper, denk ik. Alleen zo. En je spreekt nu het woord trauma uit. En zo identiteit, daar had je het er net al over. Ja, je komt dingen tegen waarin dat het verslavingsgedrag een functie, denk ik, heeft gekregen. En daar dan leren iets mee gaan doen vanuit het behandelprogramma.
Ja, en wat ik daar nog wil aan toevoegen is dat je hebt inderdaad een stukje verslaving, maar dat neemt niet weg dat je ook een mens hebt met verantwoordelijkheden. En daar willen we ook wel. Hè. Je mocht je niet ook niet, we geven ook mee, je mocht niet zeggen, ah ja, maar ik ben verslaafd, dus.
Nee,
je hebt verantwoordelijkheden op te nemen en die willen we ook wel blootleggen en daar ook wel een beetje daarop wijzen. Hè. We proberen echt wel de cliënt eigenlijk een beetje de regie te geven over zijn eigen proces, zijn eigen herstelproces. En dan er ook op te wijzen wanneer ze dat niet doen. Want dat vinden we een hele belangrijke.
Ja, dat is niet omdat die dynamiek van die verslavingskwetsbaarheid zich geïnstalleerd heeft in de hersenen, dat we niet de verantwoordelijkheid dragen om er niets mee te doen.
Klopt.
En dat is heel belangrijk om ja, partijdig aan iemand die in verslaving zit te kunnen meegeven, maar ook partijdigheid aan een omgeving die allang met schade opkampt. En dat er geen discussie moet over zijn. Maar dat het effectief gaat over de kwetsbaarheid zien, maar ook de verantwoordelijkheid. En mensen uitnodigen tot het opnemen van verantwoordelijkheid.
Ja.
Absoluut, Mieke.
Ja.
En dat zou het heel raar worden.
Ja,
hè?
Ja klopt.
Sommige mensen hebben daar inderdaad wel wat duwtjes in nodig. Dat is zo. Ja. In mijn geval was dat, denk ik, een beetje minder, omdat ik die verantwoordelijkheid zien wel heel hard had.
Mm-hmm.
Ik had die eerste duw wel heel hard nodig, maar daarna... denk ik dat ik mezelf wel redelijk trouw ben gebleven aan wat ik nodig had. En ik wou misschien nog heel even terugkomen op daarnet het stukje trauma. Ik denk dat tijdens mijn traject in ADIC, dat wel wat bloot te komen liggen is geweest. Allee, dat is op tafel gekomen. Maar dat was zeker niet tijdens heel mijn traject uitgespit en ondersteboven gehaald. Maar dat was het topje van de ijsberg dat daar wel zichtbaar werd. Nu, door de jaren heen, heb ik verschillende programma's doorlopen. Daarna heb ik ook nog een nazorgtraject in het ambulante stuk van ADIC gedaan. En dat ik daar verder heb kunnen werken op mijn tempo rond die trauma's. En dat heeft wel een hele tijd geduurd eer dat daar wel wat in beweging kwam. Dat zijn altijd, ja, dat zijn dingen die heel diep geworsteld zijn, die maar moeten aangeraakt worden per ongeluk soms, om te weten dat het er is. Het is echt moeilijk te vatten hoe dat werkt in het brein. Sommige dingen zijn zo weggestoken, dat je het zelf niet meer vindt, dat je het echt niet meer weet. En dan moet het maar eens in een gesprek per ongeluk worden aangeraakt.
Ja.
Dat zijn dingen dat wel meer tijd kosten, denk ik, dan een behandelprogramma zelfs te bieden heeft. Maar daarvoor is het ambulanceprogramma dan weer ideaal. Hè? Ja. Dat vlak.
En dan verwijs ik graag ook naar de podcast met Nele Gielen, waar dat uitgelegd wordt over hoe verslaving en trauma kunnen samengaan, wat trauma juist is. En als mensen hier naar luisteren en dat triggert hun, dan kan dat ook een hulpbron zijn om ook naar die podcast te luisteren. Welke ingrediënten zo, Helene, hebben nu zo geholpen naar herstel hierin, had ik? Want ik denk dat dat mensen ook wel kan inspireren als ze zo horen, wat helpt nu echt? Of wat heeft volgens u geholpen? En dat kan Mieke natuurlijk al bij aanvullen vanuit hoe zij kijken naar wat ingrediënten zijn om tot herstel te kunnen gaan. Hè?
Ik denk, als je in het programma terechtkomt, wat mij in het begin zeker heeft geholpen, is er wordt heel veel ingezet op vertrouwelijke ruimtes. Ik weet, in het ontbindingsprogramma hadden we ook een soort van ruimte waar, als het even moeilijk liep in de groepsdynamiek, zo begon dat dan, hè, dat was in het ontwenningsprogramma, in de groepsdynamiek, dan konden we daar gaan zitten, in dat lokaaltje. En dat was dan, de begeleiding had daar zicht op dat lokaaltje, en dus als daar iemand zat, dan kwamen die daar ook bij zitten, en dan konden we er even gewoon even praten over wat er even moeilijk loopt. Dat was los van de sessies, dat kon zijn, s morgens vroeg, of als je daar in je vrije tijd rondliep, je kon daar gaan zitten wanneer je wou. En dat was, denk ik, het eerste stukje zo vertrouwen opbouwen met mensen die daar geen slechte bedoelingen mee hadden. Daarna, in het behandelprogramma, zette zich dat een stukje verder, kreeg je eigen persoonlijke begeleider toegewezen, waar je wel een aantal gesprekken mee doet en wat vertrouwen mee opbouwt om over heel moeilijke thema's uiteindelijk te praten. Hè. Voor mij was dat de eerste keer dat ik leerde of moest leren praten over mezelf, wat heel moeilijk was ook. Heel beangstigend. Wat gaan mensen van mij denken? Word ik hier nu bekeken voor hetgeen dat ik hier nu zeg? Want ja. Dus dat was een heel moeilijk proces, maar ik denk dat dat zijn wel zo de steuntjes voor mij geweest om daar wat in te mogen zoeken. En dat is, dat wordt ook een heel traject. Die krijgen wel dezelfde begeleider, dus dat helpt. En daarnaast wordt er inderdaad, zoals we daar net een beetje hadden besproken, hard gewerkt rond dat netwerk. En ook daar leren, te leren spreken over wat die verslaving precies doet met mij. En wat dan, waar ik tegenaan loop, binnen, buiten, had ik tijdens mijn behandelingsprogramma. Maar ook, want je wordt rustig aan toegeleid naar terug die reïntegratie. En er zijn ook wel heel veel momenten bij dat je niet in addict bent en buiten de muren gaat en wel vrije tijdsbesteding krijgt die je moet invullen zelf met whatever dat dan ook is, wat buitengebruik is. Je leert daar dan over nadenken. Je komt ook een stuk terug in je thuissituatie. Je gaat wel eens terug naar je netwerk. Daar leren praten met wat dat doet. Dat is zo belangrijk om daar tijdens dat behandelingsprogramma in een veilige omgeving aan te werken, want vanaf dat je daar buiten komt, is het wel terug aan u. Ja, dat wordt wel stelselmatig opgebouwd. Dat vertrouwen leren hebben in anderen om over zo'n dingen, om daar kwetsbaar in te durven, om te mogen zijn. Dat is een leerproces.
Dat is altijd een belangrijk woord.
Ja.
Kwetsbaar mogen zijn. Ik hoor spreken over vertrouwen kunnen beginnen voelen bij mensen en dat op een eigen tempo mogen gaan doen. Klopt, denk ik dat zo eruit
al? Zeker, zeker. Ja. Want dat lokaaltje waar ik eerst over spreek in het ontwenningsprogramma, dat was voor mij zo de eerste stap daarin. Je kon daar dan gewoon gaan zitten. Ja, en daar werd dan wel iemand, daar ging daar iemand bij zitten. Als je iets wou praten, maar ook als je even wou afgezonderd zijn. Gewoon even die safe space leren kennen, dat ik kan. Ja, je mocht met iemand praten, maar kies maar. Je mocht hier ook gewoon even zitten als je wilt. En dat was zo de eerste stap naar, oké, ja. Mag voelen hoe ik mij voel. En dat is geen probleem.
Ik mag beginnen voelen met wat er bij mij gebeurt. Klopt. En dat mag veilig gebeuren. Ja. Dat is dikwijls een drempel, denk ik. Hè? Dat mensen, als het gaat over verslaving, stelselmatig geleerd hebben niet te voelen.
Ja, klopt. En daar ook, daar dan geen controle meer over hebben vanaf dat je nuchter wordt. Ja. Dus dat is, je hebt graag controle over, als ik hier nu ineens een uitbarsting krijg, dan gaan mensen mij een beetje raar aankijken, maar dat is op die moment, hebben daar wel echt geen controle meer over. En dan gebeuren die dingen. En daar dus over die schaamte zitten, dat daar mag bestaan, dat zijn wel de eerste stappen naar herstel. Dat vak, ja. Dat in vertrouwen kunnen doen, ja. In een veilige omgeving. Zeker.
Amai. Wat een mooie toevoeging. Ja, ik denk dat veel mensen dit ook voelen, hè. Zo van, er zit bij mij van binnen van alles. Waar dat ik mijn weg niet meer weet en waarin het middel of het gedrag een functie heeft. En hoe kunnen we dan gaan zoeken naar veiligheid om te mogen gaan verbinden met wat er allemaal binnenin gebeurt?
Moeilijk, maar ja. zeker doenbaar. Ja,
zeker. En de weg naar herstel, denk ik. Hè? Of toch een belangrijk ingrediënt. Hè?
Goed.
Mieke, voelde jij dat ook zo, dat jullie deze dingen proberen aan te bieden?
Ja, zeker. Als je zegt over een veilige omgeving, dat is echt heel essentieel bij ons. Zowel letterlijk veilig, geen product in mijn omgeving, een clean huis. Dus ja. Die veiligheid proberen we heel hard daarop in te zetten en wat te garanderen. Maar ook inderdaad veiligheid van, ik mag hier zijn wie ik ben, ik mag hier experimenteren. Hè, zoals Helene zegt van, ja, je voelt dan ineens van alles, je hebt schrik, wat gaat er hier gebeuren met mij? Dan laat het maar gebeuren. Laat dat maar komen. We gaan er samen dat aanpakken en daar naar kijken, die veiligheid. Hè. Dat maakt wel dat onze programma's heel wat regels en wat afspraken kennen om die veiligheid te kunnen garanderen. Want ze leven in dat programma, in die opname, doen ze dat niet alleen, ze zitten daar in groep. Dus het is een groepsprogramma. Om dat samenleven ook mogelijk te maken, wat niet evident is voor iemand die heel problematisch gebruikt, want dan leefde eerder in isolatie, alleen, of toch met een bepaalde afbakening omwille van dat product. En nu ineens moet je samenleven in groep met andere mensen. Maar wij vinden dat juist de kracht van onze programma's, die groepswerking. Want ze leren gewoon, of ze zijn er voor elkaar, ze leren van elkaar. Ja, dat zijn onze grote experten in huis, de bewoners zelf.
En hoe ondergesneeuwde sociale competenties ook terug geactiveerd kunnen worden, denk ik. Hè?
Ja, klopt. Ja. Dus ja, ik denk dat dat ook een belangrijke is bij ons, in het aanbod dat wij doen. Dat wij eigenlijk onze bewoners zelf heel hard inzetten naar elkaar toe in dat herstelproces. Ja.
En ik denk dat jullie dat ook uitstralen. Ik hoor daarbij wel wat mensen ook, dat jullie die veiligheid ook geen bieden.
Ja.
Het is belangrijk dat luisteraars dat ook zo kunnen horen, dat er heel krachtig en veilig met die thema omgegaan wordt. Want dat is wat we nodig hebben als we iets aan herstel willen gaan doen.
Ja.
En dat we op die manier de drempel ook kunnen verlagen. Dat is ook de bedoeling van wat we hier nu zitten te doen. Hè?
Ik denk dat iedereen die voor zo'n keuze staat om in een traject te stappen, er mag van uitgaan dat je gaat stuiteren daar. Je zult daar gaan stuiteren en dat is oké. Okay. We zijn daar allemaal stuiterbabben in een flipperkast. Dus op dat vlak maak ik dan ook weer zo je bent dan niet de enige aan het stuiteren is. En daar kan over gesproken worden. Inderdaad, je zit in een groepsgegeven, het is geen volledig individueel programma, maar verslaving is ook niet iets dat individueel is ontstaan. Dus ik denk dat dat fijn is om daar zo samen ook... Je staat allemaal aan hetzelfde punt van dat programma. Ja, je maakt echt exact hetzelfde traject door. Dus dat is heel fijn om die ondersteuning te hebben en elkaar ook te kunnen bieden. Het is ook heel leerrijk eigenlijk. En ook, ik denk niet onbelangrijk, maar als iemand in een ontwikkelingsprogramma komt en er zouden alleen hulpverleners zitten die zeggen hoe of wat, ook wel redelijk ongeloofwaardig zou zijn. Want dan zou ik denken, als verslaafde persoon, wat weet jij ervan?
Klopt.
Dus ik denk op dat vlak dat dat bekrachtigd wordt door de andere bewoners dan die daar zijn, is ook wel wat, maakt het ook wel wat geloofwaardiger. En dat is wel belangrijk, denk ik. Want zo dat wantrouwen naar mensen, de hulpverlening, dat is iets dat je veel ziet terugkomen. Nee. Ik heb die mensen pakken met ervaring, maar toch in het begin denk ik, je weet het toch beter. En als je daar binnenkomt, dat is, je hebt allemaal je eigen gedachten over. En, ik denk dat je je eigen allemaal heel goed kent, totdat dat masker dan rustig begint af te vallen. Hè. En dat mag daar ook, dus dat is heel fijn.
Wel, dat dat niet in een strijd moet zijn, maar dat dat in een dynamiek van veiligheid kan gebeuren.
Klopt.
En ik denk alleen, zo'n belangrijk thema, zo motivatie. Ik heb u horen vertellen dat doorheen het traject motivatie zijn plaats heeft kunnen krijgen. Dat Mensen zeggen dat soms, hè. Ik ben niet gemotiveerd of hij is niet gemotiveerd, maar dat in kleine stapjes zit, dat je klik stilletjes komt en dat eens terugklikt. En dat, maar dat gaandeweg door de dingen die jij beschrijft.
Hè, dat is ook verslaving, hè. Dat is mogen fouten maken.
Ja.
En terugvallen wil ik het zo niet noemen, maar ik bedoel, dat zijn ook dingen die in mijn traject aanwezig zijn geweest en nodig zijn geweest om eruit te leren. En ook zo dat mogen. Allee, mogen wordt natuurlijk niet aangeraden, maar ik wil zeggen, ik was wel terug welkom. En dat is zo fijn om daar ook ruimte in te krijgen. Van, ah ja, oké, nee, het wordt mij nu niet de deur gewezen. Natuurlijk veilig blijven voor iedereen.
Ja.
Maar ik kon daar wel gewoon terug aankloppen.
Ja.
En, zolang mijn motivatie of die intentie daar was om daar iets van te maken, was ik met open armen terug welkom. Dat is heel fijn, omdat we mogen ervaren en zo niet direct die teleurstelling te moeten. Maar je hebt al een heel grote teleurstelling naar jezelf toe. Op dat moment, denk ik, omdat je niet hebt gekunnen, of niet hetgeen dat je vroegen had, in één keer te kunnen afleggen, maar heel leerrijk ook wel.
Ja.
Om daar terug te mogen zijn.
En dat je het verslavingsbrein weer eens mocht tegenkomen.
Voilà, ja,
en daar terug mee in dialoog dan gaan.
Exact, ja. Heel, heel fijn om dat allemaal te mogen kunnen en te kunnen doen in die programma's.
Ja.
Heel veel diversiteit in. Maakt het ook wel redelijk uniek, denk ik, op dat vlak. Dat die ook zo dicht tegen dat reïntegratiestuk staan. Ik denk dat dat ook wel iets uniek is in ADIC. Je wordt niet volledig afgezonderd zoals voor een therapeutische gemeenschap wel doet.
Ja.
Je zit ook in het midden van de stad. Dus, je zit echt wel in het bruisende leven. Je wordt heel snel geconfronteerd met het dagdagelijkse leven.
We zitten hier vlak aan Sint-Jansplein.
Noem maar op. Ja, dat is nu ook wel een beetje het walhalla in Antwerpen als het over drugs gaat. Maar dat is ook, je wordt daarmee geconfronteerd. En dus het is misschien ook dat fijn dat je daar in een veilige omgeving over kunt praten, dat daarover gereflecteerd kan worden. Wat dat met ons doet. Ja, want dat doet wel heel veel. Hè.
Dat klinkt heel veel dankbaarheid.
Mm-hmm,
in een verhaal voel ik.
Zeker. Ja, ik heb daar heel veel aan gehad. En ook, vooral denk ik, omdat... Want we zijn nu... Ik heb mijn 20e verjaardag mogen vieren in ADIC. Ik ben ondertussen 28 jaar, dus we spreken over 8 jaar geleden. Maar bedoel, ik mag nog altijd... Ik ben nog altijd blij dat ik hier nog altijd welkom ben. Ja, dat is ook wel... Ik vind dat ook wel nodig, of zo. Het wordt niet afgesloten. Je blijft welkom.
Je kunt hier je anker af en toe eens uitgooien.
Ja, dat heeft mij wel veel geholpen. Dat ik daar naar kon teruggrijpen, moest dan nodig zijn.
Ja. Mieke, stel nu dat ik een luisteraar ben, die daar door dit te horen zich geprikkeld voelt om eens na te denken over een opname. Omdat ik, en nu ga ik even in de huid van die mogelijke persoon kruipen, omdat ik allang zit te twijfelen. Dat ik voel dat ik het soms verlies met een middel of met middelen, maar dat ik niet weet hoe dat mijn motivatie eigenlijk zit. Maar ik wil toch eens met jullie beginnen spreken. Om eens te horen, hoe gaat dat dan allemaal? Want ik heb dat nu in deze podcast gehoord, maar misschien is het fijn om eens op mijn maat. Hoe kan dat dan gaan? Hoe kan ik mij aanmelden of eens in contact komen met jullie?
Wel, dat kan best gemakkelijk in die zin. Gewoon telefonisch of zelfs bij ons langskomen. Hè. Maar het gemakkelijkste is misschien telefonisch, want we hebben altijd permanentie. Er zijn mensen die aan de telefoon zitten om ze op die vragen of toch met u samen uw vragen wat te overlopen. En dat is bij ons in onze dienst cliëntontalen. We noemen dat zo aan zo'n voordeur, die een dienst. Want daar kun je elke werkdag kan je daar naar telefoneren op vaste tijdstippen die op onze website zijn te vinden.
adic.be.
En die mensen gaan u aanhoren, wij noemen dat dan zo'n telefonische aanmelding, en die gaan horen van, met wat zitten, wat zijn uw vragen? Sommige bellers weten heel goed wat ze willen, en die vragen echt direct naar een bepaald programma van ons, of een bepaalde begeleiding. Maar heel vaak is dat niet het geval, zoals jij aangeeft, van ik weet het niet goed, ik twijfel wat. En dan wordt er wat bekeken, ik ga vragen krijgen rond uw middel dat je gebruikt, wat je misschien al in het verleden al hebt ondernomen om van dat middel af te geraken of niet. En op basis daarvan proberen onze medewerkers wat in te schatten van wat ga jij nodig hebben volgens ons. Hè? Dat weten we nog niet zeker. Maar dan gaan we u uitnodigen voor een intake. En in die intake gaat dat nog wat uitgebreider aan bod komen om dan echt te gaan kijken van wie hebben we hier voor ons. wat kunnen wij bieden? Maar evengoed gaan wij ook de vraag stellen, oei, misschien kunnen wij u niet de juiste hulp bieden, heb je nog iets anders nodig en gaan we ook met u samen verder kijken, oké, wat is dat dan?
Ja,
dus het antwoord hoeft niet bij ons per se te liggen, dat mag ook bij een andere organisatie en dan gaan we ook zorgen dat je daarbij of daarmee in contact komt.
Ja, want ik zal even vertellen over mezelf dan. Mm-hmm. Ik drink te veel alcohol.
Ja.
En ik gebruik ook ongeremd op sommige momenten te veel cocaïne.
Mm-hmm.
Kan ik dan bij jullie terecht?
Ja, dan kan je bij ons terecht. Je kunt terecht bij ons in ons ontwenningsprogramma. Hè. Stel dat je echt in een crisis zit, dat je zegt, ik trek het hier even niet meer. Dat kan zijn dat we ook over ons zorgprogramma beginnen.
Dan heb je
gewoon die 7 dagen rust. Maar anders gaan we u op intake uitnodigen voor ons ontwenningsprogramma. Het vervelende daar is dat je een intake niet de volgende dag gaat plaatsvinden. Want ja, wij zitten helaas met een wachtlijst. Hè. Dat is jammer. Vinden we heel jammer zelf. Maar dus we gaan u vragen op een bepaald moment terug te bellen. Hè. Dus mensen die na die telefonische aanmelding aangeven, ja, zo'n ontwenningsprogramma zien, ik wil zitten en ik wil wel op intake komen om zo mijn hulpvraag verder wat uit te pluizen. Die krijgen een vaste moment waarop dat ze moeten terugbellen voor eigenlijk een intakeafspraak te krijgen. Ja. En eenmaal dat je dan op intake bent geweest, gaan we echt in een gesprek van een uur, anderhalf uur echt bij je stilstaan. En meestal nodig ook het netwerk al uit op die intake.
Ja.
Ja, omdat we dat, zoals Helene al aangaf, een hele belangrijke partner vinden. En dat netwerk kan iedereen zijn. Hè. Dat kunnen misschien je kinderen zijn, je partner, je ouders, maar ook evengoed een andere hulpverlener zijn die dat je meeneemt. Hoeft niet, maar als die er zijn, zijn die zeker welkom. En na die intake komt op de opnamewachtlijst te staan. En vanaf dat er een plaats vrij is, kan er dan een opname plaatsvinden.
En hoe lang is de wachtlijst ongeveer?
Het hangt een beetje van programma tot programma af. Ik denk dat we in gans Vlaanderen helaas met wat... We hebben wel wat ontwenningsprogramma's van verschillende organisaties in gans Vlaanderen, dat die een wachtlijst hebben. Maar bijvoorbeeld ons behandelingsprogramma heeft niet per se een wachtlijst. Dus daar kan een opname heel snel gebeuren. Of zo'n ouder-kindprogramma ook. Maar dat varieert. Dus dat durf ik moeilijk zo nu een periode op te plakken. Maar ik denk wel, als je voor een ontwenningsprogramma echt kiest, dat je wel moet rekening houden met een wachttermijn van een maand. Soms zelfs 2 maanden. En dat kunnen we een jammere zaak. Want eenmaal dat je daarvoor gekozen hebt, kan Helene misschien wel bevestigen. Ja. Dan is dat heel sneu dat je nog zo'n tijd moet wachten. Ja.
Dat is een periode die lang is, maar als je kijkt in het welzijnslandschap, zijn er nog op heel wat plaatsen nog langere wachtlijsten.
Ja, en we proberen ook wel in die intake zicht te krijgen van hoe gaat dat wachten nu af? Mm-hmm. Want stel dat dat echt niet haalbaar is, probeer weg te kijken wat intussen tijd dan.
Ja.
Wat kan er intussen tijd gebeuren bij ons misschien in Addik? Door bijvoorbeeld onze ambulante begeleiding daar al in te schakelen. Of door gewoon al wekelijks een telefoon van ons te krijgen om eens te peilen hoe is het. Dat kan ook dat zijn. Maar dat kan ook zijn ergens anders misschien tijdelijk. Totdat er plaats bij ons is.
Ja.
Er wordt wel heel hard gekeken hè, naar zo, hoe gaan we die wachtperiode nu overbruggen. Dat is wel, dat kan ik mij wel herinneren. Dat dat inderdaad zo ging. Het is ook fijn dat daar zo wel rekening mee wordt gehouden. Want er is... Mensen zien dat echt niet zitten. Hè. Dat is dat beslissingsmoment in uw brein is heel kort. dat is fijn dat daar wel aandacht naar gaat. Hè. Dat is van, we zullen het horen als het als vrij is.
Ja. En dat maken jullie ook zo uniek, denk ik, dat je dat op die manier ook doet. Hè.
Ja, en ook
heel zorgend.
Die info wordt ook wel wat gedeeld. Allee, kan ik mij herinneren van, er zijn zoveel mensen voor op de wachtlijst. Ik had er wel info over. Ik had er wel wat zicht op. Er zijn zoveel mensen voor mij op de wachtlijst. Dus dat gaat ongeveer zo lang duren. Ik denk dat ik daar in 3 weken kon starten.
Dus
inderdaad, een maand.
Zeg, want zijn er ook zo uitsluitingscriteria?
Ik denk dat het belangrijk is, of zeker tijdens een intake, gaat daar stilgestaan worden bij dat samenleven in groep. Als iemand aangeeft van dat is heel moeilijk voor mij, om welke reden dan ook. Dan gaan we al toch met wat alarmbelletjes al heel wat verder uitpluizen. Van wat maakt het dan moeilijk? Wat kunnen we daaraan doen? Maar stel dat echt niet haalbaar is, dat zou bijvoorbeeld een reden zijn om niet in opname te kunnen. Hè? Want dat is best wel intensief, zo'n groepsleven. Ja, mensen die op die moment een te grote psychiatrische problematiek heeft. Ja, dat gaan we ook altijd heel hard zeggen. Die intake is voor ons super belangrijk. Want ik vind dat niet fijn om op voorhand te zeggen, die en die mensen kunnen niet binnen. Omdat we dat echt wel willen uitblazen in die intake van ja, wat kunnen we bieden en wat niet, maar wat kan dan het antwoord zijn?
En dan maakt het ook heel waardevol dat je het zo kan zien. Hè? Maar dat altijd te bekijken is individueel van, sluit ons aanbod aan op uw vraag.
Ja.
Ik denk dat wij al heel ver zitten. Maar ik heb ook het gevoel dat ik naar de vragen kijk, dat alle thema's, of toch heel wat thema's, aangeraakt zijn. Of zeggen jullie, we hebben nog belangrijke dingen waar we iets willen over zeggen?
Ik denk dat ik, zoals jij zegt, inderdaad wel wat thema's heb kunnen aanraken. En mijn ervaringen had ik een klein beetje heb mogen delen. Mieke, heb jij iets?
Ja, ik vind dat super tof om hiermee alleen te zitten. Gewoon leuk om dat niet alleen te doen. Alleen weet, ik had er zenuwen voor. Nee, maar ook dat wel. Toen we die vraag kregen, ik denk dat dat wel wat inderdaad had ik maakt. Dat onze reflecties, ja, maar moet daar niet iemand bij zitten die echt kan vertellen wat, wie had ik is of wat had ik kan bieden.
Experten.
De experten. Ja, ja. Dus ja, we vonden dat belangrijk om hier niet ik te zitten, ik Mieke, als werknemer van Adik, maar wel ook gewoon iemand die het zelf heeft heel goed heeft kunnen beleven en die antwoord te laten. Ja.
En daarin hoor ik ook heel veel dankbaarheid van u.
Ja, maar zeker. Alleen, heel veel. Ja.
Heel veel, hè.
Zie.
En dan wil ik ineens die van mij ook uitspreken aan jullie beiden. Waardevolle bijdrage dat jullie hebben weer al kunnen geven aan mensen die worstelen met die thema.
Mm-hmm.
Dan hoop ik dat mensen van hieruit ook een stukje inspiratie kunnen meekrijgen om hun proces daarin te kunnen gaan. Want dat blijft de bedoeling. Ik wil jullie heel erg danken.
Jij ook bedankt. Dank u.
Alsjeblieft.
Ik heb gehoord dat Adik met veel warmte en veiligheid een anker tracht te zijn voor mensen die worstelen met verslavingsgedrag. Wat hen typeert is kunnen schakelen tussen hun verschillende werkingen, het betrekken van de context en dat mensen vanuit hun eigen mogelijkheden hun weg met verslaving mogen vinden.